Bedankt Henk voor het mooie orgelspel. Welkom iedereen in deze dienst, ook de luisteraars thuis, van harte welkom. Theo de Krok, broeder Theo, gaat voor. Welkom ook. De bloemengroet. Nou, ik denk dat ze al weg zijn, ja. Ze gaan in ieder geval naar zuster Willy Schenk als groet en bemoediging van de gemeente. Ik vond het heel mooi toen ik hier aan kwam fietsen, was er al een dienst gaande hier. De mensen uit Oekraïne hadden hier vanmiddag een dienst. Dus de kerk is al mooi opgewarmd. Bijzonder dat hun hier ook mogen vieren. Ondanks dat het natuurlijk vanuit een stuk ellende en oorlog is. Maar mooi dat ze in ieder geval de kerk mochten gebruiken. Ik wens u namens de kerkenraad een hele gezegende dienst.
We zingen het lied van Johan de Heer 912, de verzen 1, 2 en 3. Fijn gewoon eens bij elkaar te komen. En even de week achter ons te laten. Hè? Gewoon even zeggen, ik wil even niet bezig zijn met alle dingen waar ik zo de week mee bezig ben. Maar gewoon even, gewoon tot rust en bij God komen. Vragen of God tot mijn hart spreekt. En vragen of God mij stuurt, mij bemoedigt en mij aanspoort. Gewoon even een uurtje, gewoon waar God in het centrum staat. Dat is gewoon fijn. En dan mogen we het gewoon verwachten. Laten we gewoon even een minuutje stil zijn. En dan kan ieder zijn eigen ding nog even brengen bij God. En zijn eigen gebed even doen. Amen. Zingen we lied Johannes de Heer, u mag gaan zitten als u wilt. Vers 964, de versen 1, 2 en 3. En mocht u denken, wat heeft Theo toch een mooie liederen uitgezocht? Dat is niet zo, dat heeft Henk allemaal gedaan. Dus vandaar dat het allemaal zo mooi is. 964, 1, 2 en 3. Voorgaan in gebed. Heere God, we komen bij u. U weet wat we nodig hebben. U weet, Heere, u kent ons hart, u kent ons leven. Met al zijn zwakheden en zijn falen. En ook als de momenten dat we u zien en u dienen. En ook hele momenten dat we dat gewoon niet doen. U kent ons en u weet ook wat we nodig hebben. En we willen vragen, Heere, u moet u geven dat uw woord tot ons hart doordringt. En ons zegent. En ons hart openlegt voor u. En ons zichtbaar maakt voor u. En u zichtbaar wordt voor ons. En dan wil ik ook bidden, Heere, dat uw woord ons leven ook verandert. Invloed heeft op ons. Wil zo het komende uur ons nabij zijn. En wil het vragen uit genade. Amen. Zingen we iets. Johan de Heer 989. Dan gaan we dat de Bijbel lezen. Het is niet goed gegaan met de communicatie, waarschijnlijk mijn fout. Maar we lezen Jacobus 2 vanaf vers 24, vers 14. Jacobus 2 vanaf vers 14. Ik zal even wachten. Jacobus 2. Kijk, dan zie je, hè? Ze zijn een beetje ouder, hè? Echt de Bijbel bij zich. Jongeren hebben al die scrollen allemaal op het mobieltje. Jacobus 2 vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm, eet smakelijk. Zonder de andere te voorzien van de eerste levensbehoeften, heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Nou, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Ja, dat doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook. En ze sidderen. Dwaas. En dat is geen scheldwoord. Maar dwaas is eigenlijk in de Bijbel een ander woord. Wat gekoppeld wordt met ongelovigen. Wilt u bewijzen dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend, dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? En u ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rahab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. Poeh, heftig stukje, hè? Heftig gedeelte. Ik weet niet hoe vaak jullie hier een preek over gehoord hebben. Niet zo vaak, of wel? Niet zo vaak. Nee, we gaan dadelijk ook een paar versen lezen uit hoofdstuk 1. Ook heftig, maar het staat wel in de Bijbel. We gaan eerst een lied zingen. Johan de Heer 541 zie ik staan. 370 vers 1 en 3. Jacobusbrief. Een van de meest discutabele gedeeltes uit het Nieuwe Testament. De eerste eeuwen vonden zelfs een heleboel mensen dat het niet in de Bijbel mocht staan. Dus een van die boeken waarvan mensen zeiden, ja, moet dat nou wel in de Bijbel staan, ja of nee? Men vond dat veel te Joods. Veel te Joods. Veel te weinig de naam van de Jezus in. Totdat in de vierde eeuw mensen zeiden, ja, maar wij zijn de Joden. Wij zijn het ware Israël, wij zijn de Joden. En toen werd het geaccepteerd. En het gek is, toen werd het eigenlijk heel snel heel populair. In de middeleeuwen was dit boek het meest populaire boek in de kerken. Dit was het meeste gelezen. En de hele leer van die donkere, duistere, katholieke kerk in de middeleeuwen zijn helemaal ondersteund met gedeeltes uit dit boek. Er wordt heel het meeste aangehaald. Een misbruik van een boek natuurlijk. Een misbruik. Zoals meerdere boeken uit de Bijbel misbruikt zijn, is dit boek heel erg misbruikt in de basis gelegd voor die donkere, duistere leer van de katholieke kerk in de middeleeuwen. En toen Maarten Luther tot geloof kwam en het stof van het Nieuwe Testament afveegde en de evangelie weer hervond, toen had hij ook zo moeite met dit boek, wat zo in zijn ogen zo katholiek was, dat hij zei, ja, dit hoort helemaal niet in de Bijbel thuis. Dat hadden we nooit mogen hebben. Dit boek is van stro. Dit doorstaat het oordeel niet. En is heel lang in het protestantisme zo geweest. Protestantisme, dat is de Romeinenbrief. Dat is de Evangelie. En niet de Jacobusbrief. Eigenlijk pas sinds een jaar of 40, 50, je gelooft het niet. Pas sinds een jaar of 40, 50 hebben de serieuze theologen zijn hier echt in gaan duiken en zijn hier ook over gaan lezen en gaan preken en gaan schrijven. Zo kort, zo lang is dit eigenlijk onder invloed van Maarten Luther eigenlijk genegeerd. Men zei, het hoort niet in de Bijbel. Nou is de vraag natuurlijk, als wij het niet snappen, kan hè, dat is niet zo erg toch? Als wij het niet snappen, is dat het teken dat het niet goed is? Dat vind ik vaak zo gek hè. Wij zijn ook wel een heel erg protestant hè, dat wil ik ook wel even zeggen hè. Nee, heeft hier niks over katholieken, kom af. Het heeft wel zijn voordelen hoor. Echt waar. Als een protestant bijvoorbeeld, leek me de drie eenheid, noem ik iets, de maagdelijke geboorte. Als een protestant iets niet snapt, dan zegt hij, oh, dat vind ik te moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Dat weet ik niet. Als een katholiek iets snapt, niet snapt, de drie eenheid, de maagdelijke geboorte, zegt de katholiek, ah, wat een mysterie. Wat prachtig. Verwondering, bewondering. Ja. En wij moeten het wel helemaal snappen en kunnen uitleggen. Nou, we snappen niet alles. Ook zouden wij het niet snappen, wil niet zeggen dat het niet klopt. Maar we moeten er misschien een beetje moeite voor doen. Wat is de achtergrond van de Jacobusbrief? De Jacobusbrief is het eerste geschreven door een broer van de Heer Jezus. We vinden dan ook heel veel gedachtes van de Heer Jezus uit de Evangelie terug in de Jacobusbrief. Heel dicht bij de Heer Jezus staat het. Als zijn naam nauwelijks genoemd wordt, hoor je zijn gedachten. Het is het eerste geschreven. Maar dat wil niet zeggen, het is eerder geschreven dan de Romeinenbrief. Maar dat wil niet zeggen dat het evangelie niet rondging. Het evangelie ging al rond. Door Paulus, door Lucas, door Barnabas, door Marcus, door Petrus, door al die anderen brachten het evangelie al onder de mensen. En het evangelie was geloof in de Heer Jezus en die zal behouden worden. Geloof in de Heer Jezus. Dat evangelie ging rond. Het evangelie ging rond. Abraham stelde zijn vertrouwen op God en hij werd gerechtvaardigd door geloof. Dat evangelie ging rond. En er zijn drie reacties. En nog steeds zijn er drie reacties. Dat zijn de mensen die zeggen, dank. En ik accepteer de Heer Jezus. En hij komt in mijn leven. En mijn leven wordt anders. Dat is één reactie. Tweede reactie is, ja, maar dat is te makkelijk. Zo makkelijk is het niet. Nee, niet alleen geloof, er moet wel wat bij, hè. Dat kennen we nog, hè, de reactie. Dus niet geloof, niet voldoende. Maar de derde reactie is deze. Oh, ik geloof in de Jezus, dus ik ben vergeven, het is allemaal goed, dus weet je, prima. Ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. Ik kan doen en laten wat ik wil. En dat is helaas de boodschap die een heleboel grote megakerken, internetkerken gebracht worden. Jezus liefde, Jezus goed, kom tot de Jezus. Alles is prima. Kan je gewoon doen wat je wil. Je bent toch vergeven. Nou, het punt van het evangelie is, jij mag komen zoals je wil bij de Jezus. Je mag komen zoals je bent. Maar als je komt, dan blijf je niet hetzelfde. Je gaat veranderen. Dat kan niet anders. Je gaat veranderen. Dit kan niet anders of je gaat veranderen. Er moet iets zichtbaar in jouw leven zijn, waardoor anderen kunnen zeggen, oké, dat is een christen. Dat is ook zo. Ik herken dat. U zult zeggen, dat is ook logisch. Maar dat valt wel mee hoor. Ik geloof in de jaren 1950, 1955, ik geloof dat 65% van de bevolking van Amerika zei dat ze wedergeboren christen waren. Dat is veel, hè? Als je toen in die tijd een café binnenkwam en de helft was bezopen en zat aan vrouwen en die zei, wie is je wedergeboren christen? Driekwart stak gewoon zijn hand op. Ja, zo was dat. Juist op deze groep, spreekt Jacobus. Juist op die mensen, ook in die tijd, die zeggen van, weet je, als ik de Jezus aanneem, is alles toch prima. Ik kan zo blijven zoals het is. We lezen ook een vers uit hoofdstuk 1. En het gaat erom, want dit is onze natuurlijke reactie. Dan zijn er mensen die het horen en die zeggen, ja, zie je, dat klopt, dat vind ik ook. Want tegenwoordig in de kerken, dit mag en dat wordt toegelaten en dat wordt toegelaten en zus wordt toegelaten. Zie je wel? Nee, dat ben ik helemaal eens. Nee, dat gaat er niet om. Het gaat er niet om wat anderen doen, het gaat erom wat jij doet. Het gaat erom wat jij doet. Hoofdstuk 1, wil ik een paar versen het voorlezen. Als ik het zo kan zien. Hoofdstuk 1, vers 23. Wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. En bekijkt, dat betekent hier echt bestudeert, echt aandachtig bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daartegen spiegelt in een volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Spiegel kijken. Dus de Bijbel is voor ons een spiegel. Nou, Stefan zit hier bij me, dat is mijn collega, en die kan het bevestigen. Heel vaak zei de collega zoals tegen mij, Theo, heb jij wel vanochtend in de spiegel gekeken? Namelijk, dit is mijn haar, ik hoef het maar één keer te doen, ik heb het vanochtend echt gewassen, ik hoef het maar één keer te doen, het zit zo. Dus dan ga ik netjes, redelijk netjes naar school, met een auto, dan krap ik me, en dat doe ik toch zo, en ik zit nog eens zo, en dan zie ik er helemaal niet uit. En dan zeggen de collega's tegen mij, Theo, kijk nou toch eens in de spiegel voordat jij lokaal bent. Klopt dat, Stefan? Helaas, dat klopt. Sterker nog, voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn collega's meestal een kam. En ook soms een klein spiegeltje. En Drina was er ook heel trouw in. Die gaf me altijd een kammetje en een spiegeltje. Met de boodschap, kijk er nou eens een keertje in. Hè? Want ik deed het nooit eigenlijk. Met tandenpoetsen, daarna was ik klaar. Maar stel je nou voor dat ik in een spiegel kijk. Ik kijk in een spiegel. En ik zie dit. En ik doe er niks aan. Ja, dat is ook gek toch, of niet? Je kijkt in de spiegel en dan denk je, oh, je moet wel even iets, klein beetje netter. Daarom kijken we in de spiegel. En zoals een collega tegen mij zegt, heb je vanochtend in de spiegel gekeken? Dan bedoelt hij niet alleen gekeken, maar dan bedoelt hij ook gekeken en er wat aan gedaan. Dus de Bijbel, zegt Jacobus, als je gewoon maar Bijbel leest en je denkt, nou dat is mooi, Jezus houdt van mij, ik ben vergeven, Jezus houdt van mij, ik ben vergeven, klaar, die verandert niks, Nou was het laatste keer, ik heb mezelf ook die vragen gesteld, hè? Ik vond het nogal lastig om te beantwoorden. Wat is de laatste keer dat ik in de Bijbel las en dacht, oké, ik moet dus toch even iets anders doen. Wat is de laatste keer dat ik in de Bijbel las en dacht, ik ben toch verkeerd bezig. Want toch bepaalde dingen moet ik beleiden en rechtzetten. Dat was de laatste keer dat God tot mij sprak door de Bijbel heen. En dat ik echt dacht, ik moet iets anders. Ik moet wel iets veranderen. Is dat heel lang geleden, of kan ik me nog herinneren? Is de Bijbel een spiegel voor ons? En dan kan je in de spiegel alleen jezelf zien. Hè? Het is zo makkelijk om te kijken naar een ander. Maar kijk alleen naar jezelf. Hè? De spiegel voor jezelf. In datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 1, staat er voor God de Vader. Ik vind het zo'n vers. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in een nood. En je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Wat is ware godsdienst? Wat is nou ware godsdienst? Dit staat er. Eigenlijk zou je gewoon dit vers moeten lezen. En dan gewoon moeten zeggen, ik ben een tijdje stil, ik ga op de knieën. En ik vraag aan mij, Heere God, wat wilt u met dit vers zeggen? Wat is volgens Gods reine, zuivere godsdienst? Dat is weduwe en wezen bijstaan in hun nood. Je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Wat is ware godsdienst? Dit betekent dat ware godsdienst dat je goede ideeën hebt over de toekomst, over de opname. Dat je heel goed weet het verschil tussen wet en genade. Dat je heel goed kunt uitleggen waarom je zondagsrust moet houden of waarom juist niet. Dat je zo ontzettend goed dingen niet doet. Ik hoorde een keer iemand zeggen, ja, ik woon daar en daar, maar ze weten allemaal dat ik christen ben, want ik ga niet naar de kermis. En ik was mijn auto niet op zondag. Ja, dan weet je dat je christen bent, ja. Ik ga niet naar de kermis, niet mijn auto op zondag. Ware christendom, waar geloof dus, zegt Jacobus, waar geloof is mensen bezoeken die in nood zijn. Hij noemt je weduwe en wezen, en dat zijn denk ik voorbeelden van mensen die het moeilijk hebben. Je kan ook zeggen zieken, alleenstaanden. Je kan zeggen mensen die in nood zitten. Die bezoeken, zegt Jacobus. Wil jij zoeken wat ware godsdienst is? Dan bezoek jij dus mensen. En je laat er waarschijnlijk ook wat geld achter. En je doet er wat. En je biedt het hulp aan. Ware godsdienst, zegt Jacobus. Ware godsdienst voor God. Ja, voor mensen wat anders. Voor mensen misschien heel goed weten naar welke kerk je moet gaan en welke kerk niet. En wat de dominee wel goed doet en wat niet goed doet. Ware godsdienst, zegt Jacobus, gewoon mensen bezoeken in nood. Dat is toch wat? Welke dominee durft dat te zeggen? Ik zou het niet durven zeggen. Ik zeg alleen wat Jacobus zegt. Jacobus zegt in feite, al die scherps, jullie kunnen wel zoveel in die tijd. Maar er zoveel, verschrikkelijk veel discussies. Je kan dat ook lezen in de Colossensbrief. Over mensen hadden theorieën over namen van engelen, functies van engelen. En er waren hele discussies over Abraham en over David. En wanneer de Heer Jezus nou de geest over zich kreeg. Was dat met de doop, was dat eerder? Hele discussie, was de Heer Jezus 100% God? Of was hij 100% mens, daarna weer God? Allemaal ontzettende discussies. Mensen konden zo ontzettend druk mee zijn. En dan geïrriteerd worden als mensen andere ideeën hadden enzovoort. Ware godsdienst, zei Jacobus, dan ga je eens mensen bezoeken. Dat is godsdienst, ware godsdienst. Zo anders dan wij dat denken. Zo heel anders. En jezelf rein bewaren van de wereld. Dat betekent dat je niet in alles van de wereld meegaat. Maar zo anders dan wij dat denken. En wij denken allemaal maar dat we ontzettend goed zijn als wij vijf avonden in de week EO kijken of weet ik veel, of Goed Nieuws Radio luisteren. Wij denken dat we ontzettend christelijk zijn als wij onze christelijke vrienden opzoeken en dan praten. Wij denken dat we heel goed zijn als wij altijd maar voeden met kerkdiensten en preken en kom maar hier en kom maar hier. En nou eigenlijk is het gewoon consumeren. Dat is gewoon consumeren en consumeren moet. Want als je niet krijgt, dan kun je niet geven. En als je niet krijgt, dan kun je niet groeien. Dan heb je geen basis. Maar als het daarbij blijft, maar godsdienst is weduwe en wezen bezoeken. En jezelf bewaren van de wereld. En dus zo is er, moeten wij ons zo vaak onszelf voorhouden. Dat het daarom gaat gewoon. Dat dit God ons zegt. Omzien naar de zwakken. Het mag niet. Dat in onze gemeente mensen eenzaam zijn. Het mag niet dat in onze gemeente mensen zijn die maar nooit eens iemand komt. Omdat ze niet lekker in de mak liggen. Dat mag niet. Dat is de ware godsdienst. En nu is het vragen, hoe moet ik dat dan? Ik vind het wel een punt. Als je bij jezelf afvraagt, ja, dat is makkelijk gezegd, maar hoe kom ik daar dan? Hoe kom ik door dat soort stappen, omzien naar de ander? En er dan niet jouw zusje en je vriendje en je buurman, die je allemaal kent, maar de ander die jij nodig hebt en waar je niet zo makkelijk bij komt. Hoe kom ik daar dan? Ik mag wel een tip geven. Uit onze ervaring. Jaren geleden. Ja, we zijn al heel oud, hè. Hebben Hetty en ik gezegd. We geven één avond in de week geven voor God. Eén avond geven wij voor God. Woensdagavond. Dan willen wij. Die avond is voor God. En het liefste willen wij die avond bij ons jullie geven aan niet-gelovige mensen. En dan zeiden we zeggen het tegen niemand. We houden het helemaal geheim. Ik geloof dat eentje gezegd hebben, of niet? Ja, eentje wel, hè? Ik zeg het altijd, het corrigeert me altijd naar die tijd. Dan denk ik nou opeens aan. Eentje heb ik gezegd, maar niet veel. Maar we zeiden, die avond is voor God. Als er niet iemand komt, oké, dan gaan we die avond gaan we geen tv kijken of zo. Of het moet natuurlijk iets heel belangrijks zijn, zoals Feyenoord. Maar los daarvan. Nee, ook geen Feyenoord, hoor. Nee, ook geen Feyenoord. Behalve als de Champions League finale spelen, maar dat zit er niet echt in. Los daarvan. Houden die avond voor God. We hebben één woensdagavond alleen gezeten. Dat was de eerste week. Eentje maar. Daarna toevallig kwamen de mensen bij ons. Die woonden achter ons. En die zeiden. Ja, mijn kinderen gaan naar een christelijke school. En ik hoor allemaal bijbelverhalen. Ik weet er niks van. Kun jij me dat over vertellen? En dan zijn we begonnen met woensdagavond. En toen kwam er nog een groepje bij de donderdagavond. En je geeft gewoon niet. En ik heb het vaker met mensen gedeeld. En eigenlijk gaat het hierom. Dat je gewoon zegt, Heere God, ik geef één avond aan u. Ik geef bijvoorbeeld de maandagavond. Of ik geef de dinsdagavond. Die andere avond doe ik gewoon wat ik zelf wil. Je moet niet gaan zeggen, ik geef alle avonden aan de Heer. Want dat doet niemand. Het moet een beetje reëel zijn. Ik geef één avond aan de Heer, die geef ik. En dan wil ik dan God afvragen. Heer, wat wilt u dat ik die maandagavond doe? En dan zal je zien, in de loop van de week krijg jij te horen van iemand. Oh, die is eenzaam, of die is ziek, heeft hulp nodig, of er is iets, of wat dan ook. Jij hoort het. God spreekt tot jou. En dan ga je dat doen die maandagavond. Denk erom dat je niet lichtzinnig mee omgaat, hè. Niet zeggen, ik doe dat voor 2 weken en dan kap ik ermee, hè. Je geeft iets aan God, hè. God geeft het niet terug. En onze ervaring is, je begint met één avond, door de 2 en kan uitgroeien tot meer. Maar het is heel praktisch. Het is heel praktisch. Ware godsdienst, ik wil het nog een keertje zeggen. Ware godsdienst in de ogen van God. Betekent niet dat je elke conferentie afloopt. Dat je 100 lezingen afgaat. Dat je hele vakantie bij de NEM doorbrengt. Of wie anders. Dat is ook allemaal prima. Maar het is allemaal consumeren. Ware godsdienst is dat je omkijkt naar degene die nood heeft. En zo komen wij in het stukje van hoofdstuk 2. Wat heeft dat voor nut als iemand zegt, ik geloof, maar handelt er totaal niet naar? Is dat een levend geloof? Nee, is een dood geloof. Is zo iemand behouden? God weet het. Wij worden alleen behouden als wij het vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Dat is ook zo. Maar ben jij dan zichtbaar als christen? Ja of nee? Antwoord is nee. Je bent niet zichtbaar als christen. Mensen herkennen jou niet. Ja, ze herkennen jou wel als je gaat naar de kerk. Ja, dat kan je zeggen. Ik ben vrij vergeten, dus ik ben geïnformeerd of wat dan ook. Dat kan je zeggen. Maar mensen herkennen jou niet als christen. Als jij er totaal niet naar handelt. En je zal geen invloed hebben op je omgeving. En je bent geen beeld van de Heer Jezus. En dan komen die voorbeelden van Abraham en van Rachab. Abraham, een paar dingen. Hij reageert hier dus al op wat Paulus later schrijft. De hoofdboodschap van Paulus was, Abraham geloofde God. God sprak tot hem, kijk naar de hemel, zo wordt jouw geslacht. En Abraham zei, ik geloof dat en God rekende dat tot rechtvaardigheid. Dat is de boodschap. Paulus zegt, en dan gaan we ook in hoofdstuk 6 reageert Paulus toch. Blijven we dan zomaar doen zoals we willen? Nee, dan blijven we doen zoals we willen. Verre van dat. Jacobus zegt, en weet je, 30 jaar later was Abraham zover dat hij bereid was zijn zoon te offeren op het altaar. Zie je nou wel, zegt Jacobus, zie je nou wel dat die bekering van Abraham oprecht was? Zie je wel dat het werkelijk een oprechte bekering van Abraham was? Want 30 jaar later was hij bereid zijn zoon te geven. Zie je wel dat het echt levend geloof was? Dat het echt waar is dat hij in de ogen van God rechtvaardig is. En dan vind ik het zo mooi. Ik vind het zo mooi van de schrift. De schrift is zo briljant. Dat naast het voorbeeld van Abraham noemt hij het voorbeeld van de Rahab de hoer. Ik vind dat een rotwoord om te zeggen. Maar het is nu helemaal zo. Twee voorbeelden. Abraham en Rahab. Nou, een hoer in die tijd was dat pas, deed je meestal niet een vrije keuze. Hè? Een kennis van ons heeft heel erg veel gewerkt met prostituees, ik zeg liever prostituees, uit Irak. Toen alle mannen waren gedood door de oorlog, toen hadden die vrouwen niets meer. Er was geen uitkering, er was geen geld van de overheid. Eerst ging het spaargeld op. Dan gingen ze de overbodige kleren en juwelen verkopen voor eten, voor hun kinderen en hunzelf. Daarna gingen ze wat meubels verkopen. En uiteindelijk moesten ze hun eigen lichaam verkopen. Ze hadden geen keus. Er was heel veel met vrouwen in het Oude Testament. Vrouwen in die tijd. Als niemand naar hen omzag. Ze konden geen geld verdienen. Als ze geen broers en geen vaders hadden die voor hen zorgden. Hadden ze vaak geen keus om een lichaam te verkopen voor geld. En denk erom, dat is geen pretje geweest. Te verachten worden door de maatschappij. En diezelfde maatschappij komt s'avonds bij jou en wil seks hebben voor geld. Precies dezelfde mensen. Deze vrouw. En deze vrouw ziet een mens komen. Boodschappers van God. En dan komen de mensen in eigen stad. Die zeggen, we zijn de mensen gegaan. En ze zeggen, nou, stuurt de verkeerde kant op. Nou, weet je, daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Daar hoef je geen jarenlange opleiding voor gedaan te hebben. Dat is gewoon een hele simpele daad. Hè? Een hele simpele daad. En ik vind het zo mooi dat de schrift zegt, ik geef twee voorbeelden. Ik geef Abraham. Nou, Abraham was niet zomaar een herder. Hè? Dat was, zeg maar, een stamhoofd. Die had een hele grote groep onder zich. Hij was leider van bijna een stam. Je zou in staat om oorlog te voeren met anderen. Abraham als hoofd. Die zo'n grote daad deed door zijn zoon te offeren. En dan had je Rahab, die arme vrouw die ten einde raad een lichaam moest verkopen. Die alleen maar zei, ze zijn die kant op gegaan. En allebei zijn gelijk in de ogen van God. Allebei. Allebei zijn ze teken dat ze geloofden. Bij allebei zijn God. Zie je, die bekering is oprecht geweest. Kijk maar. Abraham dit, Rahab dat. Er is geen groot of klein in het koninkrijk van God. Er zijn mensen die doen heel wat. Die staan van op de kansel, ja. En er hebben helemaal kerkdiensten enzovoort. En er zijn mensen die staan in de keuken. Af te wassen. En er zijn mensen die zitten voorzitter van de kerkraad. En er zijn mensen die maken de wc schoon. En de Heere God zegt, allebei is een teken dat ze echt gekozen hebben voor mij. Allebei. Allebei is een teken. Ik kan een daden zien dat een bekering oprecht was. Want ze laten het zien. Er is vrucht van hun leven. De boodschap van tegenwoordig is, kom tot Jezus, zoals je bent. En alles is goed. Je mag blijven zoals je bent. En de boodschap van de Bijbel is, kom tot Jezus. En je wordt goed. Je wordt gerechtvaardigd. Je wordt rein. Je wordt een kind van God. Maar als jij oprecht bent, jouw bekering, dan blijf je niet zoals je bent. Dan kijk jij in de spiegel en dan verandert jouw leven. En misschien heeft de kerk meer dit soort boodschappen nodig. Misschien heeft de kerk veel te veel, als ik zo de tv zie en in grote kerken zie, de boodschap, alles is prima. En misschien is het al goed dat de boodschap van Jacobus weer tot ons komt. Dus ook de boodschap die Romeinen 6 lezen. Maar Jacobus benadrukt het. En weet je, nog even terug te komen, de spiegel. Die spiegel, als ik hier een spiegel heb, dan zie ik alleen mezelf. heb ik meer dan genoeg aan. Ik hoef niet naar jullie te kijken. Ik hoef niet aan jullie te denken. Ik hoef niet te denken van zij, die kerk dit, of die kerk dat, of die groep mensen doet dit. In de spiegel zie ik alleen mijn eigen gezicht. En ik heb er wel genoeg aan. Amen. Zingen we Johan de Heer 541, de versen 1, 2, 3 en 4.
danken en voorbeden doen. Allereerst danken we voor Nico en Marianne de Jong. Ze zijn 25 jaar getrouwd. En dat is voor hen meer dan 10.000 redenen tot dankbaarheid. Samen met hun kinderen willen zij die dankbaarheid getuigen door hier in deze dienst ook voor te danken. Maar we mogen ook een zegen bidden over de jaren die nog gaan komen. We zijn ook dankbaar voor Ivar van Oene en Rosalie Kroes, die op 24 juni elkaar het jawoord zullen geven. We wensen hen een hele gezegende dag en God zegen over hun huwelijk. En vanochtend zei Dirk dat ze in de grote kerk in Elburg gaan trouwen en ze hebben een Black Gospel koor uitgenodigd en ze willen de kerk openzetten, zodat de toeristen ook getuigen mogen zijn van een feestelijke trouwdienst. Hoe mooi is dat? We hebben ook gebedspunten. We bidden voor de familie Westrink, als die in de komende week hun man, vader en opa moeten begraven. Ieder afscheid laat een lege plek achter en dat doet zeer. Maar gelukkig mogen ze ook weten dat hij in geloof is overleden en dat hij nu bij zijn Heer en Heiland mag zijn in het paradijs. We bidden ook bijzonder voor Jessica Visser. Er is borstkanker geconstateerd. Er zal een lang traject volgen van behandelingen. Inmiddels is ze al begonnen met chemotherapie deze week. We willen bidden voor veel kracht en Gods nabijheid voor haar, maar ook voor haar familie. We bidden ook voor broeder Henk van Putten. Hij zal vrijdag thuiskomen, maar is zeer onverwachts traden er toch weer bloedingen op, waardoor hij nog weer geholpen moest worden. Daar waar vreugde was, dat alles zou herstellen, is nu de zorg weer intens. We willen ook voor hen bidden, voor hem en zijn gezin. En we bidden tot slot voor zuster Willy Schenk, die vandaag de bloemengroet krijgt als bemoediging. Laten we een moment stil zijn. Trouw Vader in de hemel, dank u wel dat we dit uur bij u op de berg mochten zijn om uw woord te horen. U hebt ons weer een spiegel voorgehouden. Heer, geef dat we niet alleen het geloven, maar ook het om mogen zetten in daden. Heer, wilt u ons vullen met uw geest. We hebben het net gezongen. Wilt u ons opnieuw zenden. Wilt u ons reinigen en heiligen. Heer, dat we hem om mogen zien naar degenen die in nood zijn. Heer, wilt u ons daar de kracht en de moed en de durf voor geven. Heer, veel om te bidden, maar ook voor de danken. Dank u wel ook dat Anneke van der Mooren vanochtend haar roeping als oudste mocht ervaren. Wilt haar zegen en wijsheid geven. We willen u danken voor Nico en Marianne de Jong. Ze geven aan dat ze 10.000 redenen hebben tot dankbaarheid. En ze willen u de eer geven. Zegen hen en hun gezin. We danken u ook voor Ivar en Rosalie. Wilt u hen een onvergetelijke trouwdag geven en een zegenen. En dank u wel dat ze ook die zegen willen delen met ook de toeristen die in Elburg komen. Heer, dat mensen daar door hun dienst ook aangeraakt zullen worden en ook veranderd zullen worden. Ik wil u ook danken voor onze zendelingen. Heer, wilt u een zegen als ze in de frontlinie staan en, ja, en onze handen en voeten ook mogen zijn daar. Heer, vaak gaat het in, ook in weerstand of, maar wilt u hen kracht geven, wilt u bemoedigen, Heer, dat we ook bidden om hen heen mogen staan, Heer, dat ze dat ook mogen merken. Ik wil ook bidden voor de wereld waarin we leven. Uw schepping kraakt en zucht. De aarde warmt op. Zoveel onrecht. Ook oorlogen. Als we ook denken aan de oorlog in Oekraïne. Maar ook wereldwijd. Als er zo'n onverdeeldheid is. Als er zoveel armoede is. Heer, ontferm u over ons. En help ons om te zien. Ook in deze zin naar de ander. En raak ons hart aan. Zodat we in beweging komen tegen onrecht. Heer, willen we ook bidden voor de wereldleiders. Heer, wilt u hen verantwoordelijkheid geven om het goede te doen. Heer, wilt u hen doen bekeren en vullen met uw geest. We bidden ook voor ons land. Voor de regering, voor ons koninklijk huis. Voor de verdeeldheid in ons land. Laten we bidden voor vrede en verdraagzaamheid. En dat we als christen hierin voorop mogen lopen. En getuigen van uw liefde. We willen ook speciaal ook bidden voor de boeren die in onzekerheid leven over hun toekomst. Heer, wilt u hen kracht geven. En Heer, dat ze hun zekerheid ook bij u mogen vinden en wilt u oplossingen geven. We bidden voor de rouwdragende familie Westrink. Heer, intens verdriet, wilt u hen dragen, troosten in hun verdriet. En wilt u ook een goede afscheiddienst geven. En tenslotte willen we ook in stilte bidden voor onze zieken. Jessica Visser. Ook voor Tineke de Zeeuw. Voor Henk van Putten. Voor Jopie Westerink-Kuipers. En voor Jaap van der Kolk en met alle die langdurig ziek zijn. Laat een moment stil zijn. Nu wilt u hen kracht geven, dat ze zich gedragen mogen weten door liefde en ons gebed. We willen ook bidden voor zuster Willy Schenk, dat ons gebed en de bloemen en haar mag bemoedigen. En vader, dank u wel dat u een God bent die hoort, dat u alles in uw hand hebt. We vragen u uw zegen in alles, in Jezus' naam. Amen. Ik wil onze gaven geven. De eerste collecte is voor de eigen gemeente. De tweede collecte voor alle cursussen die gegeven worden in de gemeente. Dat zijn er best veel. Geef vrijmoedig en met een ruim hart zou ik zeggen. Als het niet via Skipio kan of Gift App, er staan ook twee kistjes in de hal. En we zingen Johannes de Heer 983. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Vers 1 en 2.
De Heere zegenen u, de Heere bewaren u, de Heere doet zijn aangezicht over u schijnen. De Heere geven u dat u steeds meer vervuld wordt met het kennen van zijn wil. Heere, geef dat u steeds meer zichtbaar wordt als licht op deze aarde, als christenen. Heere, geef dat u steeds meer zegen ontvangt, zodat u ook meer steeds meer zegen kunt geven. Amen. Zingen we slotlied, Johan de Heer 93, de verzen 1 en 2. En een goede toegewenst.
Doe maar gewoon.